NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi.
Welkom bij Spreekuur, een programma van NH Gooi Radio in samenwerking met onder meer Ter Gooi MC. Mijn naam is Angelique Verbeek en voor de techniek zorgt vandaag Jos Mol.
NH Gooi Spreekuur.
Op je gezondheid.
Niet alleen volwassen vrouwen hebben behoefte aan gespecialiseerde gynaecologische zorg. Ook jonge meisjes van 0 tot 18 jaar kunnen te maken krijgen met gynaecologische klachten. Bij kinderen gaat het bijvoorbeeld om jeuk, buikpijn of eierstokkiestes. Vanaf de puberteit zijn menstruatieproblemen en buikpijn veel voorkomende redenen om een kindergynaecoloog te bezoeken. De zorg vraagt om specifieke aanpak waarbij naast de lichamelijke klachten ook aandacht is voor de leeftijd, ontwikkeling en de belevingswereld van het meisje. Daarnaast kunnen zeer gevoelige situaties zoals meisjesbesnijdenis, dat is vrouwelijke genitale verminking, en seksueel misbruik onderdeel zijn van de zorg. Vertrouwen, veiligheid en een zorgvuldige benadering staan hierbij centraal. Wat komt er allemaal kijken bij dit bijzondere vak? En hoe ga je als arts om met de soms zeer kwetsbare vragen en situaties waarmee jonge meisjes te maken krijgen? Daarover gaan we in gesprek met Judith Dekker, kinder- en jeugdgynaecoloog bij Amsterdam UMC. Welkom in de uitzending.
Dankjewel voor deze uitnodiging. Ik ben blij dat ik er ben.
Judith, voor we beginnen met de vragen, wil ik jou graag even voorstellen aan onze luisteraars. Misschien wil je zelf vertellen waarom je gekozen hebt voor dit vak?
Ja, ik... Je bedoelt kindergynaecoloog. Toen ik eenmaal gynaecoloog was, ben ik eigenlijk vrij snel door een oudere collega meegenomen naar een werkgroep, een Nederlandse werkgroep kinder- en adolescentengynaecologie. En daar ging weer een wereld voor me open met nieuwe problematiek, een nieuwe patiëntengroep. En dat trok mij eigenlijk meteen al heel erg aan. Ook werd daar heel veel aandacht gegeven aan nascholing, bijscholing op deze problematiek. En inmiddels ben ik overigens zelf de voorzitter van deze werkgroep geworden om ook jongere collega weer enthousiast te maken voor dit vak.
Ja, en wat maakt het kindergynaecologie nou anders dan het vak voor de volwassenen?
Nou, kindergynaecologie heb je natuurlijk met kinderen te maken. En kinderen zitten in een allerlei verschillende leeftijdsfasen. En ik moet zeggen dat elke leeftijdsfase weer zijn charme heeft. Maar het betekent ook dat elke fase zijn eigen nukken, maar ook enthousiasme heeft. En verschillende manieren van benadering, hoe je als een kind met een probleem komt, moet benaderen. Daarnaast heb je natuurlijk ook te maken met de ouders die vaak bij betrokken zijn. Dus je hebt niet alleen de benadering van het kind wat met een probleem komt, maar ook met de ouders. Dus daar zit zeker verschil in. Ook is de problematiek soms anders. Dus daarom is het goed om je helemaal daarop in te richten en te ontwikkelen als je goede zorg wil leveren.
Nu is tussen 0 en 18 zit een heleboel. Heb je daar een onderscheid in?
Ja,
bijvoorbeeld tot 12 jaar, ik noem maar iets.
Ja, er zit zeker onderscheid in. Ik denk dat er een grootste... Scheiding eigenlijk komt op het moment dat je gaat menstrueren. Want dan krijg je natuurlijk weer hele andere problematiek. En de hele kleintjes, dus echt de neonaten, hebben natuurlijk ook weer andere problematiek. Dus ik denk dat je het grofweg in drie groepen zou kunnen scheiden. Waarbij inderdaad de grootste scheiding zo rondom de menstruatie begin van wel of niet begin van de menstruatie. Ja.
Ja, ja. Wat zijn nu in jouw praktijk de meest voorkomende klachten, CQ-afwijkingen?
Ja, dan moet ik natuurlijk ook weer een beetje in de groepen gaan zitten denken.
Ja, ja.
Wat wij zien, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik academici zit, is dat wij bij de neonaten vaak aangeboren afwijkingen heel vaak zien. Dus bij de jonkies, de baby's, dat met aangeboren afwijkingen, waarbij dus het genitaal soms uitwendig bijvoorbeeld niet goed te duiden is. Hè. Is dit een jongetje, is dit een meisje? Dus dat kan soms ook iets zijn waarbij je bij betrokken wordt van, joh, kunnen jullie hier meer uitspraken over doen? Vaak moet daar dus ook verder onderzoek naar gedaan worden. We weten soms al voor de geboorte dat er afwijkingen zijn, doordat er bij de echo, bij de moeder al aanwijzingen zijn dat er afwijkingen zouden kunnen zijn. Dus dan worden we bij de geboorte er ook bij betrokken. En dat gaat vaak samen met een kinderuroloog, een kinderchirurg. Dus daar is vaak ook een team aanwezig. Als je dan kijkt naar de weer wat ouderen, Richting lagere schoolleeftijd zijn fluweklachten, pijn en jeuk aan de vulva zijn wel veel voorkomende klachten. En ik denk dat je die daar het meest ziet in die groep. En als je dan kijkt naar de adolescenten, dus meer de middelbare schoolleeftijd, dan komen de menstruatieproblemen. En dat kan zijn hevig menstrueel bloedverlies. Maar dat kan ook zijn pijn bij de menstruatie, wat de meest voorkomende klachten op dit moment zijn. Daarnaast heb je ook nog de cyclusstoornissen. Dus dat de cyclus, ofwel dat de menstruaties niet op gang komen, of te vroeg op gang. Dat kan ook nog, overigens. Het is helemaal niet duidelijk wat nou precies de cyclus is van een kind. Dus dat zijn de grootste groep met problematiek, denk ik.
Wat is nou een gemiddelde leeftijd dat een meisje gaat menstrueren?
Ja, dat gemiddeld in Nederland is 13 jaar en 2, dus 13 plus 2 maanden. Maar dat moet je ongeveer op 13 jaar zetten. Alleen er zit een range in van 10 tot 15. Dus die range is best wel groot. Een van de dingen die je kan aanhouden is niet alleen maar wanneer de menstruatie komt, maar ook hoe de ontwikkeling van bijvoorbeeld de borsten is of de haartjes. De pubusbeharing, de oksebeharing, wanneer die op gang is gekomen. En je kunt ongeveer zeggen 2 tot 3 jaar na het starten van de borstgroei, en dat noemen we dan budden, dat er een heel klein beetje bolling is van de borsten, dan moet ongeveer die menstruatie zo op gang komen. Dus als dat al wat vroeger is, bijvoorbeeld bij 9 jaar, ja, dan kun je je voorstellen dat zo'n kind met 11, 12 jaar al eigenlijk een menstruatie zal krijgen.
En maakt dan bijvoorbeeld een afkomst ook verschil? Kan
ja,
dat?
Zeker. Ja. We zien zeker verschil in afkomst. Dus ik zeg al, bij ons in Nederland moet je ongeveer op 13 jaar rekenen. We weten dat als je bijvoorbeeld uit Azië komt, een deel van Azië is bijvoorbeeld eigenlijk sneller. Dus dan moet je inderdaad, Afrika kan ook vaak sneller zijn. Dus dan moet je inderdaad rekening mee houden met wat de afkomst van het kind is ook. Ja.
Ja. Dus als we zeggen wanneer moet een patroon, een menstruatiepatroon, als afwijkend worden beschouwd, dat is dan voor 10 jaar, zeg maar. En
voor 10 jaar is zeker, maar dan hopelijk zijn er dan ook al eerder aanwijzingen, bijvoorbeeld dat de moeder komt met, joh, mijn kind lijkt al wat borstgroei te hebben, of ik heb al heel veel haartjes gezien, is dat al normaal? Dat bij 7, 8 jaar, want dat kan wel eens voorkomen, dat al gezien wordt, hoeft niet altijd abnormaal te zijn, maar is wel een reden om dat na te kijken. En als iemand op zijn 15, 16e nog steeds geen menstruatie heeft gehad, terwijl die al veel eerder is begonnen met toch iets van borstgroei, is dat natuurlijk ook een teken. Dus je moet de dingen eigenlijk wel samen zien. Maar grofweg moet je ongeveer de 10 en de 15 als grenzen nemen dat in die periode de menstruatie moet komen.
En wat kan dan, om daar even op door te gaan, wat kan dan een reden zijn dat een meisje op de 15e nog niet menstrueert, terwijl andere ontwikkelingen wel aan de gang zijn?
Ja, dan komt weer de diversiteit van ons beroep om de hoek te kijken. En dan kan dat inderdaad eigenlijk grofweg in 2 verschillende oorzaken gezet worden. Dat kan zijn dat er qua ontwikkeling van de organen iets niet goed is verlopen. Ofwel dat er hormonaal, dus qua hormoonsturing, het is niet goed verlopen. En dat kan zijn dus dat de hormonen dusdanig gestoord zijn dat die menstruatie niet op gang komt. En dan maken de eierstokken geen eitjes aan of die gaan niet springen. Dus daar kunnen redenen voor zijn. Het andere kan zijn dat het orgaan niet goed ontwikkeld is. En dat kan variëren van dat er een schot is. Bijvoorbeeld in de vagina. Het meest voorkomende is dat het maagdevlies bijvoorbeeld afgesloten is, waardoor het bloed er niet uitkomt. Dan krijgen die meiden ook vaak na een paar maanden wel maandelijkse pijnklachten, maar komt er geen bloed. Dat is een teken dat er wel iets aan de gang is, hè, qua hormonaal. Maar het bloed komt er niet uit. Of soms zien we dat de vagina niet is aangelegd, of zelfs een baarmoeder niet is aangelegd. Dus ook dat kan voorkomen, dat zelfs een baarmoeder niet is aangelegd, terwijl het hormonaal goed is. Dus, maar dat er dus geen bloed gemaakt wordt.
Ja, en daar is niet zo heel veel aan te doen, denk ik.
Nee, als een baarmoeder afwezig is, kunnen we helaas niet zo makkelijk een baarmoeder transplanteren. Het wordt wel gedaan in de wereld, maar niet in Nederland. Daar is wel hele discussies over geweest, ook naar de regering toe. Maar er is besloten om dat in Nederland niet verder uit te voeren. Dus daar is niet de mogelijkheid om een baarmoeder te transplanteren. Als het gaat om een vagina die niet is aangelegd, daar kunnen we wel wat mee doen. Daar hebben we methodes voor om een vagina wel wat te reconstrueren, zoals we dat noemen.
Ja, en heb je inzicht in waarom dat niet mag in Nederland?
Ja, dat mag niet, omdat in Nederland bestaat het fenomeen van hoogtechnologisch draagmoederschap. Dus draagmoederschap is geaccepteerd in Nederland. Dat betekent dat ze zeggen, er is een andere methode om toch een eigen kind te krijgen. Want een andere vrouw kan jouw kind dragen. Dus een kind dat gemaakt is van je eigen zaadcel en je eigen eicel, kan bij een andere vrouw in de buik groeien. En omdat die methode in Nederland wel geaccepteerd is, is het besluit genomen om geen baarmoedertransplantaties te doen. Andere landen is draagmoederschap niet geaccepteerd. Wat betekent dat ze dus een andere methode hebben gekozen.
Ja, dat een heft het ander op.
Ja. Ja. Overigens baarmoedertransplantatie ook niet zomaar wat natuurlijk. Je moet heel veel medicatie gebruiken om het niet af te laten stoten. Op dit moment is ook nog dat je niet eeuwig die baarmoeder daar kan laten zitten. Dus je moet ook weer een operatie krijgen om dan vervolgens toch die baarmoeder uiteindelijk weer te laten verwijderen. Dus er zitten ook nog haken en ogen aan.
Ja. Hebben dingen als voeding, sport, stress, ja, noem maar op, kunnen die invloed hebben op de cyclus?
Zeker. Die kunnen heel veel invloed hebben. Stress en heel veel sport kunnen juist negatief wil ik niet zeggen, maar wel ervoor zorgen dat een cyclus niet goed op gang komt. En dat gaat dan op een hormonaal niveau. Dus de seintjes worden dan niet zo goed meer doorgegeven. Die komen op een lager pitje te staan. Dus stress en overmatig sport kan het juist verminderen. Aan de andere kant zie je dat vrouwen bijvoorbeeld die pijn hebben bij de menstruatie wel baat hebben met iets van sportbeweging. Dus je moet alles altijd doen met mate natuurlijk. Natuurlijk mag je als je ergens goed bent daar je in laten accelereren. Natuurlijk mag je daar extra activiteit voor doen als je heel goed bent in sport. Maar het heeft soms consequenties.
Ja, ja, onvoldoende beweging is niet goed. Maar te veel topsport
ook weer niet.
Kan ook weer niet goed zijn. Hè? Maar hormonen, vertelde je al, spelen dus ook wel degelijk een belangrijke rol.
Jazeker, die spelen
ook
zeker
emotioneel.
Ook emotioneel. Ja. Dus stresssituaties kunnen zeker ook een rol spelen om te zorgen dat die cyclus niet goed op gang komt. En we zien dat bijvoorbeeld ook bij anorexia-patiënten. Dus patiënten die hebben ook een soort van hetzelfde idee als heel veel stress. En daar zie je ook een cyclus op een gegeven moment niet meer goed op gang komen.
Ja, dat is redelijk bekend, denk ik. Van anorexia-patiënten houdt het op. Hè?
Ja, dus en dat heeft zelf ook hetzelfde systeem als overmatige stress. Het zit in dezelfde orde. Ja,
ja. Je luistert nog steeds naar NH Gooi Spreekuur. Ons programma over medische zaken. En vandaag spreek ik met kindergynaecoloog Judith Dekker over gynaecologische zorg voor meisjes tot 18 jaar. Hoe praat je met kinderen over onderwerpen die zij misschien spannend of gênant vinden?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat de meeste kinderen die op het spreken kunnen vinden het best natuurlijk heel spannend. Sommige kinderen zijn heel erg gewend om bij een dokter te komen. Die hebben meestal al nog andere problematiek. Maar heel veel kinderen die voor het eerst komen vinden natuurlijk überhaupt alles spannend. De kleintjes die zitten bij moeder, die hebben nog niet zoveel in te brengen. Maar al heel gauw ook hele jonge kinderen van 2, 3, die beginnen toch allemaal wel te kijken van joh, wat gebeurt hier allemaal? Dus het gaat soms niet eens alleen maar over waar je over wil praten, maar überhaupt het feit dat ze komen. En als die kleine kinderen komen, lagere schoolleeftijd heb ik, dan probeer ik ook eigenlijk meteen wat contact te maken, al bij binnenkomst. Als ze dan een t-shirt hebben met bijvoorbeeld een Disney plaatje erop, dan gaan we daarover praten. Of als ze helemaal in het roze zijn, dan zeg ik, goh, zou roze jouw lievelingskleur zijn bijvoorbeeld? Of ze hebben een knuffel mee en zeg, joh, hoe heet je knuffel? Is dat je beste vriendje? Om meteen even een beetje goed contact te krijgen.
Ja.
Als ze wat ouder zijn, is het natuurlijk ook ontzettend spannend om naar een gynaecoloog te komen. Die hebben zich vaak al een beetje ingelezen en denken, wat gaat die gynaecoloog met mij doen? En dan zien ze ook heel vaak die onderzoekstoel al voor zich, dat ze daar misschien op moeten. Dus als ik het gesprek begin, ik ook vaak, weet je wat wij doen? Wij gaan eerst heel veel dingen praten. We gaan dingen duidelijk krijgen, samen praten. Dan ga ik denken met jou bespreken wat mijn voorstel is om te gaan doen. Maar we gaan samen beslissen wat de volgende stappen zijn. En als er bijvoorbeeld een echo moet gebeuren, ik kan een echo via de buik maken, maar ik kan een inwendige echo maken. We gaan samen eerst kijken wat bij jou het beste is om te gaan doen. Dus jij mag daarin mee beslissen om ze al een beetje wat gerust te stellen.
Ja, en dan laat je ook de apparatuur zien en de tafel waar ze onderzocht worden en vertellen hoe het gaat.
Ja, en dat vaak ook niet meteen hoor, niet bij binnenkomst. Maar soms zeggen ze, maar hoe gaat dat dan? Ik zeg, joh, kom maar mee, we gaan eerst kijken. En je hoeft vandaag ook niet te beslissen. Denk er maar over na. Dit is bijvoorbeeld als ik ze een inwendige echo wil doen. Dit is het stukje wat naar binnen gaat. Dit is de staaf, dit is het kleine stukje wat naar binnen gaat. Als je al tampons gebruikt, denk ik dat je dat prima kan. Maar jij moet het willen, jij moet daar de beslissing over nemen. Je mag het me ook volgende keer vertellen. En sommigen zeggen, oh, dat kan ik wel hoor, doe maar. Want als je meer ziet, wil ik dat wel. Sommigen zeggen, nee, dat wil ik echt niet. Zeg, nou, dan gaan we eerst via de buik kijken of we daar genoeg aan hebben. En soms is een heel onderzoek helemaal niet nodig.
Ja, en kunnen ze ook over het algemeen goed zelf vertellen wat er aan scheelt?
Ja, dat is opvallend eigenlijk hoe goed kinderen dat kunnen vertellen. Zelfs hele jonge kinderen kan je, als je de rust en de tijd voor neemt, ontzettend goed aan het praten krijgen. Natuurlijk is dat niet altijd zo. Ook is het ook wel eens zo dat de ouders heel vaak al het zegje doen, terwijl je eigenlijk het kind eerder aan het woord wil hebben. Dus ja, soms is daar ook wel wat te veel inmenging van de ouders. Maar soms moeten zij natuurlijk ook een beetje duidelijk maken. Zijn ook ouders die zeggen, joh, zal ik het even aan de dokter duidelijk vertellen? En dan is dat ook prima natuurlijk, want dat helpt ook. Als ze wat ouder zijn, geef ik ook altijd aan. We doen vaak ook een stukje waarbij de ouders niet aanwezig zijn. Dat is ook om voor ons wat meer duidelijkheid te krijgen. Dan gaan jullie heel even op de gang en ik roep jullie zo snel mogelijk weer binnen. Zodat ze soms weten ook van tevoren wat er kan gebeuren. En dat helpt ook om meer informatie te krijgen.
En merk je dan verschil bij de meisjes zelf?
Het hangt ook een beetje af van het meisje zelf. Dus ik probeer ook in het eerste gesprek waarbij we samen praten een beetje duidelijk te krijgen van, joh, waar zou deze naartoe willen? En dat vraag ik ook. Vind je het goed dat je ouders op de gang gaan of liever niet? Want en dan kun je het altijd nog een andere keer. En ik zeg ook wel eens, joh, je mag me ook straks nog dingen vertellen. Als je toch nog dingen hebt bovenkomen, dan kunnen we er straks ook nog over praten. Dus ik geef ze ook de ruimte om het even rust te geven en misschien een volgende keer te vertellen.
Ja. Ja, dat is mooi. Het geeft een stuk veiligheid ook, denk ik. Hè?
Ja, ik doe gewoon iedereen, denk ik, alle kindergynaecologen doen hun best om bij iedereen zo goed mogelijk contact te krijgen en het probleem zo duidelijk mogelijk boven water te krijgen.
Ja. Heb je een voorbeeld van een gebeurtenis, positief of negatief, of in het algemeen wat indruk op je gemaakt heeft? Misschien een soort onderzoek?
Maar dat komt ook omdat ik academisch zie en natuurlijk ook hele zieke kinderen soms zie. Of kinderen zie die echt heel veel meegemaakt hebben. Maar wat ik mij altijd verwondert, ook met dingen die kinderen die kleine dingen hebben meegemaakt. Wat de veerkracht is bij kinderen soms en hoe ze ermee omgaan. Maar ik heb bijvoorbeeld ook kinderen die al van jongs af aan bijvoorbeeld een stoma hebben. Of moeten spoelen of geen blaas meer hebben. Dus daar een aparte uitgang voor hebben of dat het genitaal de vulva, zoals we dat noemen, eigenlijk door alle operaties die eerder gedaan zijn, wat verlichttekend zijn, hoe ze er toch goed mee omgaan en het een plaats geven. En daar is natuurlijk ook hulp bij nodig. En dat zeg ik wel eens, we hebben eigenlijk overal wel multidisciplinaire teams als het nodig is. Maar onder andere een psycholoog is dan ook zeker van heel veel waarde om die stappen te nemen. Maar ik zie ook het kind zelf heel veel krachtig daarmee omgaan. En omdat ik kindergynaecoloog ben, maar ook volwassen gynaecologie doe, zie ik ze soms ook op volwassen leeftijd weer terug. En dat vind ik ook het heel mooi, dat ze dan weer bij me terugkomen. Joh, ik was als kind bij je, maar ik heb deze en deze vragen. En hoe mooi ze dan opgegroeid zijn. En dat ze dan getrouwd zijn, een kindermens hebben en daarmee verder gaan. Dat zijn hele mooie dingen, denk ik. Ja.
Is er ook, het kwam net al heel even ter sprake, ik begrijp dat er veel overleg is met collega-artsen, met andere disciplines. Kun je daar iets over zeggen?
Nou, heel veel, omdat we natuurlijk ook heel veel verschillende problematiek hebben, is het ook heel veel gepuzzel soms. Dus wij werken heel veel samen ook met de maag-darm-levenarts op kindergebied, de endocrinoloog, die nog andere organen beter kent dan wij kennen. Qua hormonen werken we samen. We werken samen met de kinderchirurg. We werken samen met de psycholoog, de kinderuroloog. En zeker ook de kinderradioloog. Dus we hebben allerlei specialisten waarmee we samenwerken en veel overleg hebben. En ook in onze werkgroep, overigens, Nederlandse werkgroep, kun je ook casuïstiek inbrengen die we met elkaar bespreken. Als je zegt, joh, ik kom er niet uit, dit is het probleem. Hoe kijken jullie naar aan? Wat zal ik voor volgende stappen nemen? Dus ook daar proberen we gezamenlijk in overleg de beste zorg te leveren.
Ja, dat is wel heel belangrijk, begrijp ik. Hè? Ja. Het gebeurt ook seksueel misbruik, besnijdenis. Het komt niet veel voor, begrijp ik van jou. Kun je daar in het heel kort iets over vertellen?
Nou, ik weet niet of het niet veel voorkomt. Ik denk dat wij misschien als kindergynaecologen het minder zien. Seksueel misbruik komt natuurlijk misschien wel vaker voor dan wij zien. Maar als kindergynaecoloog zien we het soms minder, omdat die eerst bij de sociale pediater terechtkomt, als er al direct aanwijzingen voor zijn. Maar je hebt natuurlijk kinderen waarbij we bijvoorbeeld pijnklachten aan de vulva of afscheiding hebben die we niet goed begrijpen. Dat je natuurlijk bespreekbaar moet maken. Maar ook bij oudere kinderen of adolescenten waar ze buikpijnklachten hebben of menstruatieklachten hebben, moet je het bespreekbaar maken. Van, hè, zijn er momenten geweest dat er ongewenste handelingen of waar je niet prettig bij voelde, zijn die momenten daar geweest. Dus je probeert dat zeker bespreekbaar te maken. Met de kleintjes kun je ook vaak vragen van, goh, want dat gebeurt heel vaak. Heeft er iemand gezegd dat je iets geheim moet houden? Zijn er momenten geweest, joh, niet aan iemand vertellen? Dat maakt het duidelijker dat je zegt, wie komt er wel eens daaraan? Dat maakt hun, ja, dat begrijpen ze minder goed dan dat je dit bespreekbaar maakt. En natuurlijk probeer ik bij die kleintjes ook in hun eigen tekst te zijn. Dus als je over vulva praat, ja, de ouderen, die zullen dat wel begrijpen. Maar die kleintjes denken, waar heb je het over? Dus ik vraag ook vaak van, joh, hoe noem jij het zelf daar? En dan komen ze met allerlei teksten van een poenie of een mijn plassertje of mijn onderkantje of wat dan ook. En dan probeer je op die manier ook met ze contact te maken om het makkelijker bespreekbaar te maken of er iets geks gebeurd is of niets gewenst gebeurd is.
Ja, precies. Wat kun je betekenen in zo'n geval?
Ja, als je toch een vermoeden hebt, dan hebben wij in het ziekenhuis daar een eigen team voor. En dus dan nemen we daar contact mee op en dan bespreek ik dan over, joh, ik weet toch niet zeker of er wel of niet hier iets gebeurd is. Bespreek je ook met de ouders of met het kind zelf. Vind je het goed dat wij daar verder over gaan, in gesprek gaan of nader onderzoek hierover doen. En dan maken we daar een nieuwe afspraak over. Of we proberen het direct te regelen. Ja,
ja, moeilijk lijkt me dat. Hè?
Ja, maar uiteindelijk als je een goed gesprek met ze hebt en je hebt een soort klik, dan is het eigenlijk minder moeilijk dan je denkt. Want dan kun je over heel veel dingen praten waar je anders, ja, mensen van buiten denkt, hoe durf je? Maar dat gaat dan toch wat meer vanzelf, omdat het klikje er al is. Dus het belangrijkste is eigenlijk om eerst een beetje een vertrouwensband te hebben. Ja.
Ja. We zijn bijna door de tijd heen. Maar welk onderwerp binnen jouw vak krijgt volgens jou nog te weinig aandacht?
Dat is een hele interessante vraag. Ik denk op zich dat het niet eens is een onderwerp binnen ons vak. Maar het feit dat wij er zijn is misschien nog een groter puntje. Ik denk dat niet eens iedereen weet dat de kindergynaecoloog bestaat. En ik denk dat het goed is dat we dat hier dan ook weer nog eens een keer naar boven halen.
Daar hebben we het voor de uitzending even over gehad. Klopt, inderdaad.
Dat merk ik juist ook. Maar ook zelfs bij huisartsen. En we proberen nu zelf door ook lezingen en praatjes bij de huisartsen te geven, dat we onszelf ook steeds meer zichtbaar maken dat we er zijn. En we zijn met de werkgroep echt een kleine 150 man. Dus er zitten verspreid over Nederland echt wel kindergynaecologen. En we proberen dus ook allemaal onze bijscholingen en nascholingen goed te doen. Want het is wel een vak met een aandachtsgebied. Het is geen officieel specialisme. Dus vandaar.
Lijkt me een heel mooi einde. En daarmee zijn we dus, zoals ik zeg, aan het einde van deze uitzending van NH Gooi Spreekuur. Wil je een uitzending nog eens terugluisteren? Ga dan naar nhgooi.nl gemist. Judith Dekker, hartelijk dank voor jouw duidelijke uitleg en je komst naar de studio.
Heel graag gedaan, dankjewel.